Gemeente, we weten niet zoveel van het begin van die derde zendingsreis van apostel Paulus. Lucas, de schrijver van de handelingen, valt nu eigenlijk mee daar in huis, met de deur in huis, door te zeggen dat Paulus is aangekomen in Efeze. Hij heeft dan al een groot deel van de reis achter de rug en dat is ons onbekend. Waarschijnlijk in het binnenland van Azië. Maar hier in deze stad wacht hem een langdurig en een zeer bewogen verblijf. Het was toen een belangrijke, grote stad, al is daar nu weinig van over. En die was vooral beroemd om de Diana-tempeltjes. De tempel, vooral met dat godenbeeld aan de voet van de heilige berg. En we zien dat Paulus brengt in die stad niet alleen maar een vluchtig bezoek, maar met zijn komst in Efeze begint een heel zwaar geestelijk gevecht. Krachten roepen tegenkrachten op. Paulus noemt dat elders geestelijke boosheden in de lucht. En we zien dat die bevolking bestaat ook uit heel verschillende groepen. Er zijn Johannes-discipelen, er zijn Joden uit de verstrooiing, uit de diaspora, ze hebben een eigen synagoge, en er zijn natuurlijk ras-echte Klein-Aziaten. Allereerst dus komt Paulus in aanraking met wat wij noemen toch een eigenaardig soort discipelen. Volgelingen, naar ze zeggen, van Johannes de Doper. Dat was voor hen de grote figuur. Wat moet Paulus daarmee? We weten dat als Paulus later in Korinthe komt, dat hij ook met die groepsvorming te maken heeft. Rondom een bepaalde figuur. En die groepen die waren met elkaar in strijd. De een zei ik ben van Paulus. En de ander maar ik ben van Apollos. En het derde maar ik ben van Cephas, van Petrus. En er waren er zelfs die zeiden wij zijn de ware. Wij zijn van Christus. En dan maakte zich Christus zelf tot een partijhoofd. En dan zegt Paulus, is Christus gedeeld? Zijn lichaam? Niemand beroeme zich op mensen. Want ge zijt van Christus en Christus is Gods. En de een heeft bij u gewerkt, heeft geplant. En de andere heeft nat gemaakt. God geeft de wasdom. Nu dus die Johannes-discipelen, dat is toch wat eigenaardig. We zouden wel willen weten hoe ze daar nu uitgerekend terechtgekomen zijn. Van de Jordaan bij Jericho, helemaal in de kuststreek van Klein-Azië, in Efeze. Hoe zit dat met ze? Het is duidelijk, ze hadden zich door Johannes en de Jordaan laten dopen. En dat betekent, daaraan voorafgaande, hebben zij de prediking van Johannes gehoord. Maar het blijkt dat zij de Heer Jezus niet kennen en dat ze niets wisten van de uitstorting van de Heilige Geest. Hoe kan dat? Hebben ze dan de prediking van Johannes niet goed begrepen, niet goed verstaan? En Paulus zal het ze uitleggen. Hij zegt de doop van Johannes, die zag op de komst van Christus. Opdat ze zouden geloven in degene die na hem kwam. Die was de meerdere. En Johannes was alleen maar de voorloper. Johannes had wel gedoopt, de doop der bekering. En tot het volk gezegd dat ze dus moesten geloven in de meerdere die kwam. De grote bruidegom. En hij was alleen maar de vriend van de bruidegom. En hij heeft ook Jezus aangewezen aan zijn discipelen. Ziet het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. En u weet ook, dat ze bij Johannes gekomen zijn en gezegd hebben, uw discipelen lopen weg, die gaan met hem mee. En dan zegt Johannes, hij is de meerdere, hij moet wassen, ik moet minder worden. En hij heeft zich als vriend van de bruidegom verheugd in de bruidswerving van Christus. Er is dus iets scheef met de Johannes-discipelen. En nu is het aan Paulus om de fakkel van Johannes de Doper over te nemen en hen de volle betekenis uit te leggen en te verkondigen van de dood en de opstanding van de Messias. Christus, met wie het Koninkrijk van God gekomen is, en hij heeft ook tegelijk de betekenis uitgelegd van Pinksteren. Want Pasen en Pinksteren horen samen. Het een is niet zonder het ander. En waaraan danken wij de uitstorting van de Heilige Geest? Aan wie anders dan aan de opgestane Heiland, die ten hemel gevaren is en die in zijn verhoging de belofte heeft vervuld. Welke belofte? Aan zijn discipelen: ik zal de Vader bidden en hij zal u de andere trooster zenden. En u ziet, Paulus is echt een prediker van de grote heilsfeiten van Christus. En dan lezen we, deze prediking heeft een grote vrucht in de stad Efeze. Ze hebben als het ware zijn prediking ingedronken. En dan staat er: en de Heilige Geest viel op hen. Ook daar moeten we op letten, want dat is een niet een staande uitdrukking. Want Lucas gebruikt daarvoor telkens andere woorden. Verschillende woorden. Soms de geest komt, of de geest wordt uitgestort, of ze werden vervuld met de Heilige Geest, of zoals hier letterlijk staat, de Heilige Geest viel op hen. Maar waar het om gaat, is dat het altijd een actie is van de Heilige Geest zelf. Die waait waarheen hij wil. Want de actie van de Geest ging dus nu, en gaat ook wel meer, gepaard met handoplegging. Maar die handeling van de Geest geschiedt nooit noodzakelijk, niet automatisch, door die handoplegging. Dat is het misverstand, zoals geestdrijvers denken, dachten en nu vandaag ook. Alsof wij over de Heilige Geest zouden kunnen beschikken. Dat is ten enenmale ongepast en ook onmogelijk. Dat is dus het eerste. Dat we zien dat de prediking van Johannes de Doper wordt doorgetrokken tot de volle verkondiging van Jezus Christus als het Lam van God. En de wet en de profeten gaan open met de komst van Christus en van zijn koninkrijk. En deze verkondiging werd rijk gezegend. En dan verder. We zien in deze stad dat Paulus stoot op die typische heidense religiositeit van Artemis op Diana. We moeten hierbij niet denken aan Artemis zoals het ook wel vertaald wordt. Dat is een Romeinse godin van de jacht. Ze hadden voor allerlei soorten van dingen hadden ze goden. Maar het is hier een typische Klein-Aziatische aankleding. Dat kun je ook zien aan dat beeld. Er zijn ook afbeeldingen van. Die Diana was een Klein-Aziatische godin van wat wij noemen de vruchtbaarheid, de erotiek. Dat blijkt ook uit de afbeeldingen op oude munten die zijn gevonden. En dat doet ons dus sterk denken aan de Baal-dienst in het Oude Testament. En van heinde en ver kwam men naar Efeze, naar de Diana-tempel. Ja, waarom? Om daar ontucht te bedrijven. En het was notabene een bedevaartsplaats. En als herinnering nam men dan een miniatuurtempeltje mee van zilver. En daarmee was Efeze tot een stad van zilver smeden geworden en die vormde zelfs een gulden. En dan nog wat. De stad Efeze is ook een stad van toverboeken, orakelboeken. Dat vonden ze machtig aantrekkelijk. Dat occulte, de magie zoals we ook noemen. Wat is magie? Dat is dat je probeert met toverspreuken, met onbegrijpelijke uitspraken, met eigenaardige recepten en met hele geheimzinnige handelingen, zoek je de goden te dwingen om jouw zin te doen. Maar men zocht natuurlijk ook om geld te krijgen en mensen geld uit de zak te kloppen. Nu zeggen wij vandaag, wij geloven niet meer in geesten. En wij geloven ook niet meer in spoken. Dat zeggen we. En we zeggen, dat was nog misschien in de zwarte middeleeuwen, maar dat is nu overwonnen. Want wij zeggen, met ons gezond verstand hebben wij die spoken verdreven. En de wereld van de demonen hebben wij vaarwel gezegd. Maar is dat zo? Zijn wij werkelijk vandaag zoveel wijzer als toen? Denk eens aan de horoscopen en aan advertenties van zogenaamde helderzienden. En wat doen die helderzienden? Die kijken in een glazen bol of ze kijken koffiedik. En dan hebben ze altijd uitspraken, daar kun je van alles bij maken. Die zijn multi-interpretabel. Maar het is een winstgevende business. Wel nu, dat was dus even zo ook een hele lucratieve handel. Heel die heidense religiositeit. Vandaag ook, met heel die hang naar het occulte, de wereld laat zich graag bedotten. En het is dus een botsing tussen heidendom en christendom. Tussen het evangelie en de dienst van de afgoden. En dan zien we, en dat is een volgend punt, dat wordt opeens acuut, die botsing. En publiek. Hoezo? Door het optreden van duivelbezweerders. En dat waren daar rondzwervende duivelbezweerders in Efeze, zeven zonen van een Joodse priester, Skeva. Die priester is ons niet bekend. Misschien was die familie van de hoge priester uit Jeruzalem, wie zal het zeggen. Maar ze waren Joodse duivelbanners. Zeven zonen. Ik denk dat we ons moeten voorstellen dat dat op zich best dappere mannen waren. Die zich teweer stellen tegen de macht van de duisternis. En daarbij, ze zijn Jood. Ze zijn opgegroeid in de kennis van het Oude Testament. Vooral de Tora, de vijf boeken van Mozes. Maar ook de profeten. Zij weten dus hoe de duivel het paradijs heeft verstoord. En hoe Adam en Eva door de misleiding van de oude slang buiten het paradijs terechtkwamen. In het gebied van de boze. Maar ze kennen ook, als het goed is, de Messiaanse belofte. Over de vijandschap tussen de Messias en de vorst van de duisternis. Maar zij proberen om die belofte te vervullen buiten het geloof om. Dat gaat niet. Om welke belofte ging het ook weer? De Messiaanse belofte. De Messias die de duivel de kop zou vermorzelen. En ze hebben wel een zeker besef van wat tegenover wat voor krachten ze staan. En ze nemen die ongelijke strijd op. En nu zijn ze onder de indruk gekomen van het optreden van Paulus. En nu willen ze ook gebruik maken van de naam Jezus die Paulus predikt. En zij komen bedrogen uit. Ze hebben het wel gehoord. En ze denken en ze voelen ervoor om dat ook eens te proberen. Misschien lukt het hun ook. En wanneer ze weer in aanraking komen met mensen die duidelijk van de boze geest bezeten zijn, wagen ze het erop. En dan zeggen ze, ik bezweer u bij Jezus die Paulus predikt. En dan? Dan helpt hun bezwering niet. En het resultaat integendeel is ontzettend ontstellend. Want die boze geest die antwoordt ze en die zegt, ja, Jezus ken ik en Paulus weet ik. Maar gij, wie bent u? En de mens waarin de boze geest was, die sprong op ze. En zijn meester geworden zijnde, kreeg de overhand, alsof dat ze naakt en gewond het huis uitvluchtte. Na de wonderen van Paulus in Efeze dachten die zonen van Skeva dat ze nu een toverformule gevonden hadden die alle boze geesten op de vlucht zou jagen. Maar die geest die blijft waar die is en die hoont ze uit. Wie zijt gij? En in plaats van die boze geest te bezweren, worden de zonen naakt op straat gezet. En ik denk dat het goed is dat we hierbij ook proberen een beeld te gebruiken om iets daarvan te begrijpen. U weet, we hebben tegenwoordig elektriciteit. Nog niet eens zo heel lang in de geschiedenis, vroeger onbekend. Maar die stroom wordt geleid langs draden. En die zijn op hoge palen. En op de palen vindt u een bord. Hoogspanning. Kijk uit. En soms staat er op zo'n bord ook een doodskop. En dat betekent, de stroom die op deze draad staat, brengt heel veel goeds. Licht, warmte, energie. Maar kijk uit, kom er niet aan met je onbevoegde handen. Ga niet spelen met elektriciteit. Dan is die draad een doodstraat. En zoiets ondervinden die zonen van Sceva. Een mens kan niet straffeloos met de naam van God spelen, al was het een toverformule. En wij kunnen niet spelen met de stroom, als het ware de kracht van de Heilige Geest, alsof wij daarover zouden kunnen beschikken, alsof wij die in handen hebben. De boze kent de namen Jezus en Paulus, maar hij heeft geen ontzag voor de zonen van Sceva. En desondanks wijst de boze ons toch de weg, ondanks zichzelf. Want voor wie is deze boze uitermate bang? Dat is voor Jezus Christus zelf. U vindt dat bijvoorbeeld in het evangelie van Marcus. Dat hebben daar de demonen betuigd bij het optreden van de heiland. En ze hebben hem herkend. Hoe herkend? Als de helper van armen en ellendigen. En toen hij kwam, die de leugenaar van de beginnen ontmaskerde, sloeg het uur aan van de Messiaanse tijd, de bevrijding van velen die gebonden waren. En wij mogen zeggen, waar de zonden vergeven worden, daar is de macht van de duivel gebroken. En waar Christus gepredikt wordt, wijken alle schaduwen achterwaarts. En daarom zegt die boze geest ook tegen de zonen van Sceva: Paulus weet ik en Jezus ken ik, maar ze kunnen proberen die namen te noemen, die jongens, maar dat baat ze niet. Want de naam laat zich niet gebruiken als een toverformule. Paulus predikt de enige naam waardoor wij behouden worden. De apostel brengt geen formule, maar een evangelie. Het evangelie van Jezus Christus, onze gerechtigheid. En dat woord is levend, krachtig, ter overwinning van alle boze macht. En dan moeten we zeggen, waar het woord van God niet meer in acht is en niet meer geloof vindt, daar regeren de demonen. Waar het woord wordt verkondigd, is hun macht gebroken. Maar als wij leven in een wereld waarin de prediking van het evangelie het zwijgen wordt opgelegd, keren ze zevenvoudig terug. Waar de prediking wordt hersteld, daar wordt de atmosfeer gezuiverd. En het is een rijke zegen van God dat wij de kerk mogen hebben vanuit de schrift, waar de schrift is geopend, uit de grondtalen in onze eigen taal overgezet, vertaald. Eeuwenlang heeft het troost en kracht verkondigd en uitgereikt. Een rijke zegen van God. En wat zien wij in onze tijd? Geesten uit de afgrond die opkomen. En de vormen waarin ze zich voordoen zijn natuurlijk veel moderner. Niet zo mythologisch, niet zo sprookjesachtig. Maar des te meer geraffineerd. Minder hocus pocus, maar wel dezelfde kwakzalverij. Het is de oude geest tegen wie wij de grote overwinnaar Jezus Christus te hulp mogen roepen en moeten roepen. En het feit dus dat die zonen van Skeva met hun tovenarij niet in staat waren om de boze te overwinnen. En hoe duur ze dat kwam te staan, dat werd een publiek feit in de hele stad Efeze, zowel bij Joden als bij Grieken. En dan staat er, er viel een vrees op hen. En dat woord moeten we goed begrijpen. Dat betekent niet angst, maar dat betekent eerbied. Want de naam van de Heer Jezus Christus werd groot gemaakt. En dan zien we, het woord vrees in de Bijbel is eerbied en vertrouwen. En tegelijk, Christus wordt groot gemaakt. En zo is het begrijpelijk dat dit voorval, juist in die stad Efeze, waar men zo'n hang had naar het occulte, dat het zo'n diepe indruk maakte. En u ziet, er waren ook mensen die wel aanvankelijk tot geloof gekomen waren, maar die in stilte toch nog een beetje aan toverij deden. Ze waren er niet helemaal los van. En het is ook altijd machtig interessant. En nu komen ze schuld belijden. En daarvoor gebruikt God deze geschiedenis van die zonen van Skeva. En dan zien we dat de radicale breuk met het heidendom geschiedt door de verbranding van de toverboeken. En de innerlijke bekering treedt naar buiten in een zeer opvallende daad. Want zij die tot nog toe die toverkunst bedreven, leveren nu hun geheimzinnige boeken uit. Volgeschreven met allerlei gefantaseerde abacadabra. Maar het was hun bedrijfskapitaal. En ten aanschouwen van hun klant, die zien notabene, verbranden zij het. Publiek. Ze kunnen er nooit meer op terug. Een radicale, een complete breuk met het verleden, met het heidendom, met die hele heidense religiositeit van hen die tot de eenvoud van het geloof kwamen in Jezus Christus. En dat is openlijk en dat is publiek. Iedereen mag het weten, iedereen moet het weten. En dan moet u bedenken, de waarde van die boeken beliep een ontzaglijke prijs. Boeken waren duur, die werden met de hand geschreven natuurlijk. En vooral boeken met zoveel geheime kennis. Dat betekende macht. En nou zien we hoeveel het evangelie deze mensen waard is. Want het geloof in de Heer Jezus Christus is meer waard dan alle schatten van deze wereld. En dan zijn deze mensen hier in Efeze, ze zijn net als die koopman uit de gelijkenis in het evangelie. U kent die gelijkenis van die koopman van de parel van grote waarde. Hij verkocht alles wat hij had. Alles. Waarom? Het ging om die ene parel. Dat is geloof. Dat is de radicale breuk. En dat is de radicale beslissing waar het in ieder mensenleven op aankomt. Want wij vragen vaak, wat is nou geloof? Wat is dat eigenlijk? En dan zeggen we, ja, maar dat is toch een gevoel? Dat is toch een ervaring? En dat moet je dan een keer te deel vallen. Dat denken we vaak. En natuurlijk, het kan wel met ervaring en met gevoel gepaard gaan. Maar het gaat er nooit in op. En het is nooit het fundament. Dat denken we dan. Maar ons gevoel is drijfzand. En daar kunnen we niet op staan. En hier ziet u het. Wat is bekering? Een radicale beslissing met een verrijkende betekenis. Die is van betekenis voor tijd en eeuwigheid. En wat is die beslissing, wat is dat geloof? Dat is de kennis van de schrift van het evangelie en het vertrouwen in onze heiland. En die beslissing die wordt hun ontlokt door de ontmoeting met Jezus Christus de opgestane, die in het gewaad van zijn woord naar ons toekomt en aan u en mij vraagt, geef mij uw hart. Tegelijk moeten we zeggen, deze geschiedenis daar in Efeze doet ons denken aan onze grote reformator Maarten Luther. U weet misschien, die heeft de banbul van de paus gekregen. Wat deed Luther? Hij bracht het woord van God terug in het hart van de kerk. En hij vroeg om vanuit de schrift van zijn dwaling waarvan hij beticht werd, overtuigd te worden. De schrift, die alleen. Hier sta ik, ik kan niet anders. En wat gebeurt er? Hij wordt door de banbul van de paus getroffen. Hij wordt notabene met die ban gevloekt, vogelvrij verklaard, in de hel veroordeeld. En dat is de gestalte van de verwarde kerk van de middeleeuwen, met haar inquisitie die vele tienduizenden naar de brandstapels heeft gebracht. De vrede en de harde eigen gerechtigheid. En wat doet Luther? Hij heeft de ban, die bul, verbrand buiten de stadspoorten van Wittenberg. En zijn vrienden en zijn leerlingen stonden eromheen. En dat is een geloofsgetuigenis van Luther. Het woord, dat zult ge laten staan. En dat woord van God bestaat tot in eeuwigheid. Maar een bul en een ban van de paus, daar hebben we helemaal niets mee te maken. Want de paus heeft helemaal niets te vertellen. Hij kan geen zonde vergeven. En hij kan een ander ook niet met een bulband treffen. En dan is een nieuwe eeuw aangebroken dankzij de hervorming. Vrijbaan voor het evangelie. Gods genade voor alle en ieder. Wat ze ook op de kerfstok hebben. Zonder enige verdienste van onze kant. Geen devotie meer. Geen afgoderij meer. Geen aanbidding van de ouwel. De enige troost, het eigendom te mogen zijn, naar ziel en lichaam, van onze heiland Jezus Christus. Die troost vond ingang in vele harten. En de naam van de Heere Christus werd groot gemaakt. De enige naam onder de hemel tot zaligheid. We zien in Efeze de tovenaars verbranden hun boeken. En alzo wies het woord met macht. Maar tegelijk, actie roept ook tegenactie op. De voortgang van het evangelie lokt verzet uit. En waar de geest werkt, daar werkt de duivel ook. Paulus schrijft over Efeze. Mij is daar een open deur gegeven voor het evangelie. Maar er zijn vele tegenstanders. Paulus is er in de gevangenis geweest. En hij zegt, indien ik in Efeze naar de mens met de wilde dieren gevochten heb, dwars tegen de verdrukking in, groeit de gemeente. Want als God werkt, wie zal het keren? Dat is de kracht van de Heilige Geest en ook de kracht van het geloof. Het evangelie is dus een radicale breuk met het heidendom en met alle heidense praktijk. En die radicale breuk wordt van u en mij ook vandaag gevraagd. Maar die breuk bracht ook een grote schrik teweeg in het kamp van de gilde van de zilversmeden. En Lucas vertelt dat heel aanschouwelijk, we hebben het gelezen. Want de handel in die zilveren tempeltjes gaat kwijnen. En dan belegt Demetrius een vergadering van de zilversmeden. En hij zegt, mannen, ons handwerk gaat eraan. En heel vroom, het gaat niet alleen ten koste van onze portemonnee. Maar de majesteit, de hele godin Diana gaat eraan. En dan krijgt hij enorme bijval. Dat nooit. En ze brullen, groot is de Diana der Efeziërs. En het is een stom beeld. Het zijn goden, beelden, die mensen handen gemaakt hebben. Maar in optocht gaan ze bij duizenden naar de arena. Dat openluchttheater. Dat kan duizenden bevatten. Gaius en Aristarchus worden meegesleept met gezellen van Paulus door de massa. Maar de discipelen, hebben verhinderd dat Paulus zich daar wilde gaan begeven. En ook de overste, de Romeinse overste van Azië, hebben Paulus ernstig verzocht om daar weg te blijven. En dan wordt er een Jood, een Alexander, naar voren gestoten. En hij wil het woord nemen, misschien om te zeggen dat de Joden geen schuld hebben aan deze kwestie. Maar hij kreeg geen kans. En 2 uur lang wordt er gebruld. In grote extase. Groot is de Diana der Efeziërs. Tot uiteindelijk de stadssecretaris ingrijpt en een verstandig woord spreekt. De vergadering ontbreekt en moe van het schreeuwen gaan ze naar huis. Maar voor Paulus en voor zijn gezegend werk in Efeze is het te onrustig en te gevaarlijk geworden in de stad Efeze. En Paulus vertrekt nu naar Macedonië. En dan denken we, hij heeft daar met zoveel zegen gearbeid. Waarom moest hij er weg? Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En we denken, Paulus heeft daar zo lang gewerkt. En had nog zoveel zegenrijk werk kunnen doen. Hij heeft een bijzondere band met deze stad gekregen en ook bewaard. En wat danken wij eraan? In onze Bijbel, de brief aan de Efeziërs. Een kostbare brief. Eeuwenlang het woord van God. En het is nu ontroerend tegen de achtergrond van alles wat Paulus daar heeft meegemaakt. En hoe hij zich met die gemeente gebonden is. Ontroerend te lezen hoe hij daar in Efeze die radicale breuk met het heidendom heeft meegemaakt. En dan lezen we in de brief, hij betuigt in de Here dat ze nu niet meer wandelen gelijk de heidenen. En hoe wandelden die heidenen? In de ijdelheid van hun denken. In de duisternis van hun verstand, vervreemd van het ware leven met God. Dat is heidendom. En daarbij hadden ze zich in hun roes overgegeven aan losbandigheid en onreinheid. En dan zegt Paulus, maar nu, gij, Efeziërs, geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En wat betekent dat? Gij hebt afgelegd de oude mens die ten verderve gaat. En zijt vernieuwd door de geest van uw denken. Zo schrijft en zo denkt Paulus over bekering. Is die voor iedere mens anders? Dan zeg ik ja en toch ook nee. Want hier staat wat bekering is. Vernieuwing. En wat afgelegd is, is die oude mens, die oude Adam. En die hebben wij allemaal. En we kunnen dat niet letterlijk en niet concreet genoeg nemen. Die oude mens, die wordt afgelegd. Waarom? Om de nieuwe mens aan te doen. Om met Christus in een nieuw leven op te staan. Om van nu voortaan voor hem te leven, in zijn dienst en naar zijn wil en tot zijn eer. En daarin wordt Christus alleen groot gemaakt. Hij alleen. Hij beheerst ons leven, ons hart, ons denken. En datzelfde leven wat wij naar lichaam en ziel uit Gods hand hebben ontvangen, allemaal, dat wordt nu vernieuwd. Omgebogen naar God. En dat zegt Paulus vernieuwd. En tegelijkertijd zegt hij ook verjongd. De eeuwige jeugd. U kunt dat ook lezen in het slot van Jesaja 40. Hoe de profeet daarover spreekt. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Een nieuwe jeugd. Dat is Gods gave. En dan bijzonder Paulus schrijft ook aan de Efeziërs vanuit zijn binnenkamer. En dat past ons eerbied. We durven daar nauwelijks binnen te gaan. Maar Paulus heeft zelf iets van die deur geopend. En hij vertelt het ons in hoofdstuk 3. En hij zegt, ik buig mijn knieën voor de Efeziërs in zijn omgang met God. Ik buig mijn knieën voor de Vader, dat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen, woning maken en gegeworteld en gegrond zijt in de liefde. En dan zult ge in staat zijn met alle heiligen om te vatten, om te verstaan hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is van de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. En dat is het wat Paulus meegeeft aan de Efeziërs en ook ons vandaag. Amen.